Bij de overdenking van de stof van zondag 2, gemeente, schoot mij ineens een herinnering te binnen. Herinnering aan het admissie-examen in Apeldoorn, waar ik mij voor de eerste keer aan onderwierp. Als jongen van 17, in het jaar 1957. Sommigen van u weten misschien wel, bij dat admissie-examen was het de gewoonte dat ieder van de curatoren en van de hoogleraren gelegenheid had om zijn vragen te stellen. En een van degenen die mij een vraag stelde was de oude dominee W. Heerma, die zich later, toen hij in Nunspeet zich vestigde, waar ik op dat moment predikant was, graag mijn hulpprediker noemde. Dominee Heerma vroeg, met zijn typische Friese accent dat altijd in zijn spreken zat, hoeveel stukken zijn u nodig te weten om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven? Nou, er waren wel broeders die hadden mij in mijn ogen moeilijke vragen gesteld. En ik dacht, hier weet ik het antwoord wel op. Ik zei, 3 stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij keek mij aan en hij zei, mis. Ik snapte echt niet wat de man bedoelde. Hij zegt, weet je dat niet? Hij zegt, hoeveel stukken zijn je nodig te weten? Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Als een beginnende jongen begreep ik eigenlijk niet zo goed wat ik bedoelde. Nou snap ik het wel. En hij had ook helemaal gelijk. En vanavond is het de bedoeling dat we het eerste van die 3 punten gaan snappen, gemeente. Voor het eerst of hoe langer hoe meer. Dus niet dat we erachter komen wat ellende is. Maar dat we gaan horen hoe groot mijn zonde en ellende is. Het gaat dus niet maar om een of andere wetenschap. Maar het gaat om, laat ik dat woord maar mogen gebruiken, bevindelijke kennis. En zo mogen we samen gaan luisteren naar de boodschap van zondag 2. Wij horen daar die vraag, waaruit kent gij uw ellende? En we letten allereerst op het leerboek. We letten vervolgens op de leraar. En we letten in de derde plaats op de leerling. Waaruit kent gij uw ellende? Leerboek, leraar, leerling. Maar dat is dus de vraag waar het vanavond om gaat, gemeente. Hoe kom ik aan de kennis van mijn ellende? Nou, om maar met de deur in huis te vallen, ik kan me best voorstellen dat er vanavond mensen in de kerk zitten, jongeren en ouderen, die zeggen, dominee, daar ben ik helemaal niet nieuwsgierig naar. En eerlijk gezegd, daar kom ik ook niet voor in de kerk. Want ik kom in de kerk om bemoedigd te worden, ik kom in de kerk om troost te ontvangen, ik kom in de kerk om verlossing te leren kennen, ik kom in de kerk om uitgetild te worden boven alle ellende. En misschien dat er een ander hier in de kerk is die zegt, dominee, die vraag, die hoeven we niet meer te behandelen, want ik weet het wel. De ellende van de wereld, waar leer ik die uit kennen? Uit de krant. Elke dag, je wordt rakelig van. De ellende van de kerk, waar leer je die uit kennen? Jaren geleden heeft iemand al gezegd, de kerkelijke vergaderingen. En mensen die daar middenin zitten, die zeggen, ja, daar klopt inderdaad wel wat van. En de ellende van jezelf, die leer je kennen uit je leven. Die leer je misschien voor een deel kennen uit je geweten dat spreekt. Dominee, als je dat zou gaan navragen, dan zou je ontdekken, iedereen hier in de kerk weet op een of andere manier wel wat ellende is en wat zonde is. Is dat zo? Dan is het hier heel wat beter dan in die gemeente van Laodicea. Die die brief kreeg die we gelezen hebben, die brief van de Heere Jezus zelf, die daar op kerkvisitatie was geweest. Want wat zegt de Heere Jezus tegen die gemeente van Laodicea? U weet niet dat u bent arm en jammerlijk en blind en naakt. En als je dan realiseert wat de Heere Jezus daar zegt en je probeert erachter te komen uit die brief wat de Heere Jezus daarmee bedoelt, dan ga je het begrijpen als je op een gegeven ogenblik uit die brief begrijpt dat dat een gemeente is waar de Heere Jezus buiten de deur staat. En dat hij daar buiten de deur blijft staan. En kennelijk hebben de mensen daar in Laodicea dat niet eens door. Ze missen de Heere Jezus niet eens. Nou gemeente, daaruit blijkt nou dat die mensen hun ellende niet kennen. En dat is dan meteen al een heel duidelijk kenmerk, gemeente, van wat ellende is. Want als er vanavond hier iemand in de kerk zit die zegt, dominee, ik ben zondaar hoor. En als ik dat dan probeer te toetsen. En die hele simpele vraag stellen, die stel ik dan op dit moment. Roep jij dan ook wel eens, o God, wees mij de zondaar genadig. En u kijkt mij op dat moment heel bevreemd aan en haalt uw schouders op. Dan zeg ik, lieve mensen, je hebt van die hele ellende nog niks begrepen. Als er hier mensen in de kerk zitten die zeggen, we zijn allemaal zondaren en wij zijn van het soort mensen dat dat vrij gemakkelijk zegt, is het niet waar in onze kringen. Zonder dat je dat brengt aan de voet van het kruis, gemeente, dan zeg je maar wat. Dan gebruik je een paar woorden, een paar stichtelijke woorden, een paar woorden die je van anderen misschien geleerd hebt, maar ze hebben voor jou geen enkele inhoud. Want de kennis van zonde en ellende, gemeente, doet ons roepen om, doet ons verlegen zijn naar, doet ons vluchten tot de zaligmaker van zondaren. Denkt u maar aan dat bekende lied van Robert Murray McShane, waar ik vanavond nog wel eens vaker wat van zal citeren. Toen vluchtte ik tot Jezus. Wanneer was dat? Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En toen in mijn ziel die vreze werd gewekt. Eerlijk gemeente, als dat in je leven ontbreekt, dan heeft dat ermee te maken dat je geen enkele zondekennis hebt. Dat is onmogelijk. Onmogelijk. Tot mensen die niet vluchten tot de Heere Jezus Christus. En dan moet u zelf maar in toetsen. Tot zulke mensen zegt de Heere wat hij tegen die gemeente van Laodicea heeft gezegd. Gij weet niet dat gij zijt. Arm, jammerlijk, blind, naakt. En dan moet niemand denken vanavond, ja maar dominee, dat is in de kerk toch anders. Want het wordt ons met de paplip al ingegoten dat wij zondaren zijn. We leren dat als kinderen ook al bidden voordat we naar bed gaan, is niet waar jongens en meisjes. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Maar dan moet u nog eens even goed in de Bijbel kijken. En in dat gedeelte, de Openbaring 3, tegen wie zegt de Heere dat? Gij weet het niet. Dat zegt de Heere tegen de gemeente van Laodicea. En dat die gemeente, die had een prachtige naam in het kerkverband. Mensen waren ervan onder de indruk. Mensen waren er ook wel eens jaloers op. Een gemeente waar alles goed ging. Een gemeente waar ze nooit tekort kwamen. En als u zegt, nou ja, maar dat is dan het enige, dan kijkt u maar eens in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, gemeente. En dan ziet u dat de Heere dat soort dingen ook al zegt tot het oude verbondsvolk, Israël, de gemeente des Heren. Wat zegt de Heere dan tegen Israël? Eén zinnetje uit het Oude Testament. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. En wat zegt de Heer ergens anders bij een van de profeten? Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. En zitten er hier ook niet gemeenten? Die niet eens in de gaten hebben dat de Heer Jezus buiten de deur van hun leven staat. En die bij de Heer Jezus, als het erop aankomt, geen enkel belang hebben. En dan denk ik weer aan dat bekende lied van McChain. Ik stond blind en van verre, in mijzelf zo rijk. Gemeente, ik zeg die dingen niet omdat ik er lust in heb, maar ik zeg die dingen wel omdat ik zeg, je bent op zo'n gevaarlijke, doodlopende weg. En ik hoop dat de Heilige Geest vanavond de prediking gebruikt om je eraan te ontdekken. Dat je je niet langer overeind houdt met een beetje schaamlappen en met een beetje olijfbladeren uit het paradijs voor mijn part. Want je laat ermee zien, gemeente, dat ook het vervolg van dat lied van McChain waar is. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. Ik zei niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, daar gaat het vanavond om. Het gaat om de vraag wie ik ben voor de Heere. Het gaat om de vraag of wij al zo ver zijn gekomen dat we de aanklacht van ons doopsformulier over hebben genomen. Dat zegt dat wij in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen. Ik hoop dat er vanavond velen hier in de kerk zitten. Die zeggen, dominee, hoe kom je daar nou achter? Want dat is een van de dingen die noodzakelijk is met het oog op de enige troost. Daar gaat het immers over. Hoeveel stukken zijn nu nodig om in deze troost te leven en zalig te sterven? 3, 1. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En wat zegt ons de catechisme nou vanavond, gemeente? Wel, die catechisme die zegt heel simpel. Lieve mensen, we moeten naar school. We moeten leren. En daar op school ligt al een leerboek voor ons klaar. En dat leerboek, dat is de wet van God. En zo staat het immers in Romeinen 3, gemeente. De wet doet de zonde kennen. En zo hebben we het gehoord vanuit Romeinen 7, dat Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. En hoe zit dat dan? Wel, de wet is de uitdrukking van Gods wil, gemeente. En die wet van God moet ons onderwijzen aangaande zonde en ellende. Daar zijn wij van nature blind voor. Wij verbeelden ons soms heel wat. En Satan bedriegt ons waar we bij staan. En Satan spreekt die wet van God tegen. Het gaat erom dat we erachter komen wat onze zonde is. En hoe erg God onze zonde vindt. En wat gebeurt er nou op die school wanneer dit leerboek opengaat? Dan blijkt dat dat leerboek voor ons wil functioneren als een spiegel. Een spiegel die ons laat zien hoe we moesten zijn krachtens Gods heerlijke schepping. En wie we zijn geworden door onze val in de zonde. Ik kan het ook anders zeggen. Wij leven in de duisternis en Gods wet wil zijn als een licht dat over ons leven opgaat. Die wet doet een boekje over ons leven open. En het is de bedoeling, gemeente, dat we de eis van die wet aan gaan verstaan. En dat we ons onvermogen leren kennen om die wet van God te volbrengen. Nou, daartoe dient nou de wetsprediking. Om te beginnen. Maar ook telkens meer en telkens weer. We zijn nou nog in het begin van de catechismus. Als je bijna aan het einde bent gekomen, gemeente, dan zie je bijvoorbeeld in zondag 44... Waarom laat de Heere ons die wet zo scherpelijk prediken? Opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En opdat we dan de toevlucht nemen tot Christus. Daarom wordt ons die wet in alle scherpte gepredikt, gemeente. En als dat niet gebeurt, dan moet u niet denken dat dat liefde is. Maar juist vanuit de liefde van God wordt ons die wet in al zijn scherpte gepredikt. Met de bedoeling dat we ontdekt worden aan onszelf. Dat we verprijzeld worden in onze hoogmoed. Zodat de vraag geboren wordt. Is er enig middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Om ons uit te drijven, ons op te jagen naar de Heere Jezus Christus. Daar dient die wet voor. Je hebt misschien die uitdrukking wel eens gehoord dat de wet de tuchtmeester tot Christus is. Er staat in de Griek zo'n mooi woord, gemeente. De wet is een pedagoog, staat daar letterlijk. En nu weten we wat een pedagoog is. Dat is iemand die je wil opvoeden. Nou, de wet die wil ons opvoeden, zodat we tot Christus vluchten. En als de wet die functie heeft, gemeente, dan leer je er ook van zingen zoals we dat gedaan hebben met Psalm 119... Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn vermaking de ganse dag. Want ik ontving door uw bevelen het leven. En ik word er begeerig naar, gemeente. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Dat is niet het enige wat ik vanavond als onderwijs vanuit zondag 2 heb te zeggen. Want u weet wel. En ik kom nou langzaamaan al in de richting van dat tweede punt. Voor de kinderen op school is er niet alleen een leerboek nodig. Daar hebben ze niet genoeg aan. Wanneer ze in groep 3 het ABC moeten gaan leren om te leren lezen, dan hebben ze er ook een juffrouw bij nodig die ze dat onderwijs geeft. Ze moeten onderwezen worden. En anders gaan ze er de verkeerde kant mee op. Denk maar aan de fariseeën. Gemeente, die hadden de wet in hun zak en die hadden de wet onder hun arm. En ze meenden dat ze er alles van wisten. Wij hebben Mozes, zeiden ze. En ze meenden dat ze daarom de Heer Jezus niet nodig hadden. Die wet die bracht hen niet bij Jezus. En ze dachten dat die wet hun vertelde dat ze het zelf allemaal wel konden doen. En als ze het dan over de wet hadden en ze hadden het over Jezus, dan zeiden ze, we hebben een wet en volgens die wet moet hij sterven. Nee, dat is precies verkeerd, dat is de omgekeerde wereld. We hebben een wet en na die wet moet ik sterven. Omdat ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. Die fariseeën zeiden, dank u heren dat ik niet zo ben als die tollenaar. Ik heb u zoveel jaren trouw gediend. Al deze geboden heb ik onderhouden. Komt het ons bekend voor? En er zijn anderen die spreken wel graag over de wet, maar die spreken het ten diepste op een negatieve manier over. Die mensen die spreken niet over de wet op de toonhoogte van Psalm 119, maar die spreken over de wet altijd in de dreigende zin. Die wet van God die zegt dit moet niet en dat mag niet. Die wet van God dat is de opgestoken vinger, die alleen maar waarschuwt. Denk erom, anders dan kom je in de hel hoor. Het zijn mensen die jagen met de wet anderen de sluipen op het lijf. De wet maakt benauwd en maakt angstig. Maar ze brengt je nooit tot het liefhebben van die wet. En weer vraag ik, zitten er misschien mensen vanavond in de kerk die dat herkennen? Er zijn nog wel weer anderen. Die horen van de wet. En dan zeggen ze, moeten wij ermee aan de slag. Dan moeten wij onze goede werken doen. En ze worden heel erg actief en ze komen op voor gerechtigheid of ze zoeken alleen maar een ingetogen leven en ze denken daarmee de wet te vervullen. Als ik dit doe en als ik dat laat, dan zal de Heer me daar in elk geval niet op kunnen aanspreken. Ik denk aan die jonge man die ik een keer voor me uitzag lopen naar de kerk toe. En hij was ineens totaal anders gekleed dan in het verleden. Hij liep altijd een beetje in alledaags goedje naar de kerk. Alsof hij niet besefte dat hij naar het huis van de Heer ging. En toen liep hij er ineens voor me in zijn zwarte pak. En ik vroeg hem, wat is er gebeurd met jou? Oh, je zegt dominee. Je moet goed erop denken hoor, dat betekent niet dat ik bekeerd ben. Maar ik denk zomaar bij mezelf, als ik in elk geval een keurig pak aantrek en ik moet ineens voor God verschijnen, dan heeft God me op dat punt niks te verwijten. Gemeente, wanneer je op die manier met de wet omgaat, dan kom je wel bij een wettisch leven terecht. Maar dan komt er geen plaats voor het evangelie. Ja, dan wordt het evangelie zelf tot een nieuwe wet. En weer vraag ik, kent u het? Dat je op een krampachtige manier met de wet omgaat. Dan kun je er ook niet van zingen, is het niet waar? En hoe moet het dan? Nou, we hebben niet alleen een leerboek nodig, gemeente. Want als wij dat leerboek in onze eigen handen nemen, dan gaan wij met onze hoogmoedige gesteldheid er zelf mee aan de haal. En dan komen we nooit op onze plaats. Dat wil zeggen, als een schuldige voor God, als een boeteling aan de voet van het kruis. Behalve dat leerboek hebben wij ook een leraar nodig. Eén die die wet lief heeft. Eén die echt kan zeggen, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Eén die ons de wet gaat lezen. En u voelt het hopelijk al wel aan, gemeente. Die ene leraar, dat is Christus. Buiten Christus om, gemeente, kom ik nooit tot ware kennis van God en nooit tot ware kennis van mezelf. Buiten Christus om is dat
ten eenenmale onmogelijk.
Onze Heidelbergse catechismusgemeente zegt het zo prachtig, zielkundig zojuist, op een pastorale toon geeft die geestelijke leiding.
Wat eist die wet van ons? Dat leert ons Christus.
Hij zegt u Christus in het stuk van de ellende. Ik heb altijd gehoord dat je eerst door het stuk van de ellende heen moet en dan kom je pas bij Christus terecht. Nou, dat is een vergissing, gemeente. Een jammerlijke vergissing, ook een schadelijke vergissing. Het stuk van de ellende hoort immers ook als een onderdeel bij de enige troost in leven en in sterven. Denkt u nog maar aan die eerste zondag en aan de tweede vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig om getroost te leven, zalig te sterven? Ten eerste, dat ik kennis heb hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat hoort bij de enige troost. Dat is onderdeel, gemeente. En dat zeg ik heel nadrukkelijk tegen iemand die misschien op dit moment hier in de kerk zit te stijgen en zegt, dominee, je hebt maar over zonde en ellende, wat schiet ik daar eigenlijk mee op? Dat is onderdeel van zaligmakende geloofskennis. Christus is immers de alfa en de omega, het begin en het einde. In het stuk van de ellende, gemeente, is Christus degene die plaats maakt voor zichzelf. Dat leert ons Christus. Ja, hij leert ons. Een eindje verderop in de catechismus hoor je immers dat Christus van God gezalfd is om te beginnen tot onze hoogste profeet en leraar. Meer dan Mozes. Mozes is de man van de wet. En de fariseeën die schermden er altijd meer mee. Wij hebben Mozes. Jezus is degene die ons de volle raad Gods tot verlossing leert kennen, gemeente. Dat hoort bij zijn werk. Daartoe gebruikt hij ook de Heilige Geest. Hij leert het ons. Mag ik daar een paar voorbeelden van geven? En bijzonder ook voor onze jonge mensen, dan denk ik aan de geschiedenis van die rijke jongeling. U weet wel, die komt bij de Heer Jezus en die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, nou je kent de geboden, hè? Je kent de geboden, hè? Eert uw vader en uw moeder, gedenk de Sabbatdag, je zult niet stelen, je zult niet echt breken enzovoort. En wat zegt die jongen dan? Die denkt, daar kom ik goed af. Want hij zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? En dan komt het onderwijs van de Heer Jezus. Wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt niet met zoveel woorden, maar dat klinkt er wel in door. Er is één ding nog dat tussen jou en God instaat. En dat is jouw rijkdom. En daarom ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en kom hier en volg mij en je zult een schat in de hemelen hebben. En dan knippert die jonge man met zijn ogen. En dan biggelen de tranen over zijn wangen. En dan draait hij zich om en hij gaat naar huis. Zonder de Heere Jezus. Naar huis. En als u een ander voorbeeld wilt hebben, dan moet u denken aan die prachtige geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Er is een heel gesprek, dat kan ik natuurlijk in deze preek niet allemaal aanhalen. Een gesprek tussen haar en de Heere Jezus, waarin de Heere Jezus bezig is om haar over een streep te halen. Haar begeerig te maken naar het levende water dat hij te bieden heeft. En dan komt er een moment dat ze zegt, Heer, geef me dat. En dan zegt de Heer Jezus, zeg maar één ding. Hij zegt, je moet even naar huis gaan en je man halen en dan terugkomen. En wat zegt die vrouw straks? Daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Ziet u, dat is het. Dat leert ons Christus. Die rijke jongeling die ging weg, omdat hij voor dat onderwijs bedankte, althans op dat moment. En die Samaritaanse werd erdoor gewonnen, omdat ze ontdekte. Zo is hij zaligmaker. Hij kijkt dwars door me heen en hij trapt me niet in de goot, om het nog maar plat te zeggen. Hij ontfermt zich over mij. En zeg dan zelf, lieve gemeente, hoe moet de Heer Jezus nou ooit een plaats in ons leven krijgen als Hij niet zelf de eerste is? Als Hij niet komt waar geen plaats is, we hebben pas kerst gevierd. En dat staat in het kerstevangelie zo nadrukkelijk, gemeente. Ze legden hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Wij vertellen dat onze kinderen altijd romantisch en heel mooi. En we zeggen dat hele Bethlehem, dat was volgelopen met mensen die zich ook moesten laten beschrijven. Gemeente, dat staat nergens. Daar begint het al. Voor hen was er geen plaats. En waarom niet, dan kun je dat gissen. Maar voor hen was er geen plaats. Er was wel plaats, maar niet voor hen. Nou, dat is de situatie waarin de Heer Jezus komt, gemeente. Hij komt waar geen plaats is. Om plaats voor zichzelf te maken. En hoe doet hij dat? Door ons de wet te lezen. En ons zo onszelf te leren kennen. Als u nog een voorbeeld uit de Bijbel wilt, omdat u nog niet overtuigd bent, dan moet u maar eens denken aan de moordenaar aan het kruis. Die man die daar begint met naast de Heer Jezus te hangen en net zo hard te vloeken en te schelden als zijn collega dat deed en de mensen eromheen. Maar er komt een moment dat hij gaat zwijgen. Er komt een moment dat hij gaat zeggen tegen zijn vriend en collega: wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben, maar deze heeft nooit ongerechtigheid gedaan en nooit iets kwaads gedaan. En dan blijft er voor hem maar één ding over en dat is te smeken om genade. O Jezus, denk aan mij. Dan mag ik toch nog één voorbeeld noemen. Dan denk ik aan Paulus, gemeente. Die man die dacht dat hij God diende met de vervolging van de gemeente. En wat heeft Paulus geleerd en wat heeft hij geleerd op de school van Jezus die zich aan hem openbaarde op de weg naar Damascus? Daar heeft hij geleerd, stukje bij beetje, dat hij de grootste van de zondaren was. Dat is het wat de Heere Jezus leert door zijn onderwijs, gemeente. Dat een mens zo ver komt dat hij zegt, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Er zegt iemand, dominee, er gaat iets voor me open, maar kunnen we nou ook nog vertellen, hoe doet de Heer Jezus dat dan? Hoe doet hij dat? Wel, gemeente, de Heer Jezus neemt als de grote leraar die wet in zijn handen. En die handen van de Heer Jezus, hoe zien die eruit? Dat weet u vanuit de Bijbel natuurlijk wel. Het zijn doorboorde handen. Waarom zijn ze doorboord? Omdat hij de gehoorzaamheid der goddelijke wet heeft volbracht. Toen hij aan het kruis riep, het is volbracht. U voelt wel aan, gemeente, op het moment dat je iets van die doorboorde handen ziet, dan kun je niet meer over allerlei bijzaken discussiëren.
Maar dan zie je, hij heeft die wet lief. Hij is vervuld van een vurige ijver voor die wet, om die te vervullen tot eer van zijn vader en tot heil van zondaren. De Heer Jezus zegt, die wet, je weet het wel, hè? Je hoort het elke zondagmorgen. Die wet zegt geen andere goden, die wet zegt gedenk de Sabbat, die wet zegt eert uw vader en uw moeder. En tot zover gaat het dan allemaal in onze ogen vaak nog wel goed. En dan zijn we geneigd om te zeggen, nou heren, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? En dan zegt Jezus die wet, één ding. Die wet vraagt liefde. Want de liefde is de vervulling van de wet. Liefde. God boven alles. De naaste als jezelf. En dat volkomen. Volkomen. Wat wil dat zeggen? Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niks op de aarde. Kijk, daar kon die rijke jongeling niet zeggen, want die had vele goederen en die had hij lief. Toen ging hij weg. God als het hoogste goed. Voor wie je als het erop aankomt alles kunt missen. En door wie je hart wordt vervuld met de liefde tot hem. Zodat het onze spijze is te doen de wil des vaders die in de hemelen is. Zodat we met ons verstand de diepte Gods begeren te doorzoeken. En met onze krachten gaan ijveren voor de Heere alleen. Ach, zegt iemand, nou dominee, dat kan een mens toch nooit. Mag ik dat nou eens heel plat reageren, gemeente? De Heer Jezus zegt, daar heb ik niks mee te maken. U vroeg toch, wat eist God? U vroeg toch niet, wat kan ik? Christus zegt, dit is het wat God eist. Liefde. En in hem is die liefde volmaakt. En dan de naaste als jezelf, en dat hoort bij dat vorige. Wie zegt ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, zegt apostel Johannes in een van zijn brieven. En je naaste gemeente, dat is niet diegene die wij als onze naaste kiezen. Maar dat is diegene die God op onze weg neerlegt. U weet het wel. Uit die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat je daar niet met een boog omheen kunt lopen. Dat je daar geen protestdemonstratie tegen kunt houden. Zoals het in Nederland vandaag de dag op al te veel plaatsen gebeurt. Je naaste, dat is degene die God op je weg brengt. Voor je deur neerlegt, de verschoppeling, de verachte, de mens tegen wie ons vlees soms het meeste bezwaar heeft. Denk alleen maar aan die relatie tussen Jood en Samaritaan. De Heere Jezus zegt, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ja, maar, zegt nou iemand. Nee, de leraar zegt het. En die leraar die praat niet gemakkelijk, gemeente. Want die leraar die heeft zelf de ganse wet van God volbracht. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Die leraar die zegt het. En wat zeggen de kinderen als moeder iets vertelt en de juffrouw heeft iets anders verteld? Dan zeggen de kinderen, moeder u jokt, want de juffrouw die zegt het en zoals de juffrouw het zegt, zo is het. Nou zo is dat hier in elk geval, gemeente. Tegen het onderwijs van die leraar kan niemand tegenop.
Hij heeft lief gehad tot de dood. Zichzelf gegeven voor vijanden. Nou, gemeente, dat is nou de wet in zijn geestelijke diepte. En daarom is het ook onmogelijk, gemeente, om de wet te volbrengen door een ingetogen leven. Daarom is het onmogelijk om Gods wet te volbrengen door dit te doen of door dat te laten. Zodat je inderdaad kunt zeggen, zoals die jonge man waar ik straks van vertelde, ik doe in elk geval dit, dus dat heeft de Heere mij niet te verwijten. Nou, zo gaat het niet in het gericht van God, waar hij komt met de eisen van zijn wet. Calvijn die heeft het een keer heel mooi gezegd, gemeente. Calvijn zegt, de geboden beogen niet enkele afzonderlijke gevallen, maar een rechtstellen van geheel onze toestand. Wie niet van de liefde doordrongen is en niet alles vanuit de liefde doet, die overtreedt de wet in iedere gedachte en in iedere handeling. Dat is waar. Als je het hebt over een scherpe prediking, gemeente, dat is een scherpe prediking. En als je het hebt over een diepe gedachte, dan is dus een diepe gedachte. Wie niet handelt vanuit de liefde, overtreedt de wet in iedere gedachte. In iedere handeling, zegt Calvijn. U snapt nog hopelijk wel, gemeente, dat je dan voorlopig er niet aan toe bent om over dit of dat als bijzaak te praten. Als die liefde ontbreekt, dan is alles zonde, gemeente. Dan is je kerkgang zonde, dan is je godsdienst zonde, dan is je rechtzinnigheid zonde. Want wie tegen één gebod zondigt, staat schuldig aan de gehele wet. Het is zonde, gemeente, want ik ben zonde. En dat moet ik leren. Iemand zegt, schiet ik er dan niks mee op met al die dingen? Als het gaat om uw ziel en om uw zaligheid, gemeente, dan schiet u er inderdaad niks mee op. Het brengt je geen stap dichter. Zoals dat vers ook zingt, met al mijn deugd, met al mijn werken, vind ik geen grond die mij kan sterken. Onze gerechtigheden. Zijn een wegwerpelijk leed. Er zijn wel eens uitgevers van de Bijbel geweest, die hebben die tekst niet begrepen. En die hebben gedacht, dat staat een fout, dat moet natuurlijk wezen onze ongerechtigheden. Nee, onze gerechtigheden. Wegwerpelijk leed. Je kan er de schande van je naaktheid niet mee bedekken. Ik heb in zoveel jaren trouw gediend, zegt de oudste zoon. Het is geen enkele verdienste of waardigheid, gemeente. Ik zit mijn leven lang in de kerk, zei een broeder een keer tegen me, in een van mijn vorige gemeenten. Dat zou toch wat wezen, ik heb een kerkbank bijna versleten, en dat ik dan buiten de zaligheid zou blijven. Dat zou ik geen werk vinden, waarvoor zit ik hier dan altijd? Gemeente, zo werkt het niet. Al ben je zo rechtzinnig dat er niks bij door kan. Maar als er niks anders in je leven is, lieve mensen, maar dan moet ik het tegen u zeggen, dan ben je verloren en dan ga je verloren. Gaat u nou langzamerhand begrijpen, gemeente, waarom die fariseeën zo gebeten waren op de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus die haalde een streep door hun boekhouding. Hebben we van Stavoren nog altijd zo uitgesloofd? En dat zegt immers die oudste zoon uit de gelijkenis ook. Maar die uitdrukking die verraadt ook iets, gemeente. Die verraadt dat er sprake is van slaafse vrees. Die drijft tot doen en laten, maar niet de liefde tot God. Want die liefde tot God zegt, al was er geen hel als straf. Geen hemel als beloning. Dan nog zou ik hem willen dienen en liefhebben. En leven tot zijn eer. Begrijpt u nou, gemeente, waarom een mens van nature een vijand is van vrije genade?
Want wat blijft er nou over te roemen in ons?
Er blijft toch niks in ons over. Alle roem is uitgesloten. Er zijn mensen die niet beter zijn dan de hoeren en de tollenaars. Als Paulus erachter gekomen is, dan zegt hij dat ook. Na zijn bekering. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat valt niet mee. Oh, het is verlossing, gemeente. Het is evangelie. En als je jezelf leert kennen, dan ontdek je ook dat het evangelie is. Want dan zeg je, waar zou ik moeten blijven als ik ook maar dit moest meebrengen tot mijn eigen zaligheid? Maar het valt niet mee. Zo'n wet. Maar dit is de eis. En weet u wie nu leerling is op deze school, gemeente? Dat is niet iemand als de rijke jongeling. Maar iemand als die Samaritaanse vrouw. Alles gedaan had wat zonde was. Dat is niet die fariseer uit de gelijkenis. Maar die tollenaar. De vader van die jonge broeder, die pas is overleden in onze gemeente. Die belde me een aantal weken geleden op en die zei, dominee, hij weet maar al te goed dat het sterven gaat worden. En het is voortdurend maar in zijn hart, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zei, broeder, heb je wel eens gelezen wat de Heer Jezus daarna zegt? Wat staat er Paul over achteraan? Jezus zegt, en deze ging naar huis. Gerechtvaardig. Niet de oudste, maar de jongste zoon. Geleerd door deze leraar, gemeente, gaan ze aan antwoord geven. Kunt gij dit alles volkomen houden? Wat een vraag, gemeente, hoort u dat? Gij. Niet of de buurvrouw dat is die altijd achter de tv zit. Niet je buurman die het zwarte geld verdient. Niet die buurjongen die elke zaterdagavond gaat stappen en stomdronken thuis komt. Niet dat buurmeisje dat niet meer naar de kerk wil. Gij. U die hier zit, keurig op z'n zondags, alles aan de buitenkant in, keurig in orde. Gij die vraagt, och wierd ik in uw wetten onderwezen. Dit alles. Hoort u wel hoe absoluut dat klinkt? Volkomen. Hoort u wel hoe nadrukkelijk dat klinkt? Bent u altijd zo? Kunt u dat? Wat zegt de leerling op deze schoolgemeente? Die leerling buigt zijn hoofd. Hij zegt nee. Nee, ik. Want dan heb ik het niet meer over andere gemeenten. En die leerling die zegt niet, zeg je nou eens wat vertellen over die en over die. Hij zegt zelfs niet, nee wij, want we zijn toch allemaal zondaar. Nee, ik. Hij krijgt genoeg aan zichzelf. Ik ben van nature geneigd om God en de naaste te haten. Gemeente, dat is geen gemakkelijke les. Dat weet ik ook wel. Dat verzet van nature alles in ons zich tegen. Want dit is zo vernederend. Dit zegt, ik ben totaal bedorven. En dat zegt die getrooste broeder van zondag 1, gemeente. Zo ben ik van nature. Dat wil zeggen, zo ben ik in mijzelf. Buiten Christus om. Zo ben ik geboren. En buiten Christus ben ik nog zo. Het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dit gaat niet over ons. Dit gaat over mij. En hoe oud ik nou ook word in de dienst van de Heere, maar dit gaat nooit over. Dat ik altijd die afkeer in mezelf heb tegen God en zijn dienst. En altijd weer probeer te camoufleren met wat godsdienst en met wat fatsoen. Dit is het diepste van ons wezen, gemeente. Dan zeg dan zelf maar, heb je er wat van gezien? Is er in je leven ook een bepaalde voortgang gekomen in de kennis als vrucht van dit onderwijs? Want dat is duidelijk, gemeente, je leert dit niet allemaal tegelijk. En het stuk van de dankbaarheid zegt, het komt ook nog weer terug. Onze zondige aard, ons leven lang, hoe langer hoe meer leren kennen. En helemaal aan het slot komt het nog een keer terug. Ons arme zondaren wil ons onze misdaden vergeven. Is dat de gemeente? Zitten we op die school? In diepe schaamte. Ja, Heere, zo ben ik met een natuurlijke afkeer van u en van de naaste. Een liefhebber van mijzelf, zoeker van mijn eigen eer. Misschien had je vorige keer toen zondag 2 bepreekt werd nog een wat hogere dunk van jezelf. En misschien dat je inmiddels geleerd hebt, Heere, wat is het waar dat ik zo ben. Die leerlinggemeente, hij zakt op alle onderdelen. En het is niet zo dat hij maar net 1/10 punt tekort komt, zoals leerlingen dan bij een examen wel graag zeggen, om te laten merken, het was toch nog bijna goed gegaan. Nee, we zakken, gemeente, op alle punten. 100%. Maar juist daarom vraag ik u ook om tenslotte nog eventjes van het leerboek naar de leraar te kijken. Want als ik dat doe, gemeente, dan zie ik doorboorde handen. En dan zeg ik, zo verdorven ben ik. Wij hebben hem gekruisigd. Wij hebben hem gehaat. Wij hebben hem gedood. Maar kijk, gemeente, dan komt er ook de troost. Want die handen zeggen, ik voor u. En dan zegt onze beleider, is het zo prachtig, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. In zijn offer. In zijn liefde, in die boodschap dat hij voor vijanden gestorven is. En die leerling, hij buigt zijn hoofd en hij zegt, Heere, zo ben ik de zondaar, van nature hater van u en de naaste. Maar terwijl die leerling zo zijn hoofd buigt, gemeente, en beleidt de les die hij geleerd heeft, zwelt in de verte de lofzang al aan. Loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Amen.